Goedenavond gemeenten, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent A.R. van Asselt uit Baren zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 16 februari, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant, dominee Trampen, voor te gaan. In de morgendienst mag dan, als de Heer het geeft, de viering van het heilig avondmaal plaatsvinden. In de avonddienst dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal is er aanstaande woensdagavond, 12 februari, om 19:30, een eredienst waarin dominee Tramper hoopt voor te gaan. We hopen dan met elkaar over de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus tijdens het avondmaal na te denken. Aansluitend is er van 21:15 tot 21:45 gelegenheid tot censura morum in de kleine consistorie. De collecten. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie ten bate van de GZB voorjaarszendingscollecte. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen van Psalm 46 en daarvan het derde vers waar we met Israël mee zingen. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En wat er verder volgt in Psalm 46 en daarvan het derde vers.
Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook op deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij van Psalm 34 en daarvan het vierde vers. Des Heren engelschaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Psalm 34 en daarvan het vierde vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze avond is 2 Kronieken 20 en uit 2 Kronieken 20 lezen wij de versen 1 tot en met 30. Twee Kronieken 20 noemden we u en daarvan beginnen wij te lezen vanaf het eerste vers als volgt. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hem anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat en strijden. Toen kwamen er die Jozefat boodschappen zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië en zie... Ze zijn te Hazeson Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en hij riep een vaste uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heren, God onzer vaderen, zijt gij niet die God in de hemel, Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet onze God de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd, voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En u zie, de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide, merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot u lieden, vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trekt morgen tot en af, zie, zij komen op bij de opgang van Sis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt uzelven, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heren zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht der aarde en gans Juda, en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heren, aanbiddende de Heren. En de Levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op, om de Heren, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. En zij maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa, en als zij uittogen, stond Jozefat en zeide, hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk, en hij stelde de Heere zangers, die de heilige majesteit prijzen zouden, voor de toegeruste uitgaande, en zeggende, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ten tijde nu, als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren, en zij werden geslagen, want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir om te verbannen en te verdelgen, en als zij met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen zij de een de ander ten verderven. Als nu Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wenden zij zich naar de menigte en zie, het waren dode lichamen liggende op de aarde en niemand was ontkomen. Jozef had nu en zijn volk kwamen om hun buiten roven en zij vonden bij hen in menigte zoveel haven en dode lichamen als kostelijk gereedschap en namen voor zich weg, totdat zij niet meer dragen konden. En zij roofden de buit 3 dagen, want dies was veel. En op de 4e dag vergaderden zij zich in het dal van Berga, want daar loofde zij de Heere. Daarom noemde zij de naam diezelfde plaats het dal van Berga, tot op deze dag. Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem weder. En Jozefat in de voorspits van hen, om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En ze kwamen te Jeruzalem met luiten en met harpen en met trompetten tot het huis des Heeren. En er werd een verschrikking Gods over alle koninkrijken die landen, als zij hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. Alzo was het koninkrijk van Jozefat stil en zijn God gaf hem rust rondom heen. Tot zover onze schriftlezing. Laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en bidden om de bediening met de Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Laat ons de Heere bidden. En als wij u op deze avond bidden, o God van Israël, dan bidden wij, geef ons geloof om te geloven dat u dezelfde bent. Dat u die God bent die alles, wat zo moedbenemend is voor uw volk, dat u alles terecht kan brengen. Ook vanavond, Heere, als wij met het een of het ander mee zijn gekomen, met het een of het ander mee torsen in ons leven, in ons bestaan. Aan lasten, aan zorgen, aan boze vooruitzichten. Dat u die Heere bent, die alles terecht weet te brengen. Of zo weet te keren, ten beste keren wil. Zoals de Heidelberger dat ook beleiden heeft, dat wij dat toch ook vanavond mogen bemerken, dat u een goede God bent, een goede tierenheere, een liefdevolle zaligmaker, een medicijnmeester, ook voor onze ziel. Heere God in de hemel, geef dat wij op deze rustdag, op deze eerste dag van de week, rust mogen vinden voor onze zielen. Als vanmorgen al uw woord uitgegaan is in de voorbereiding op die rustmaaltijd die volgende week hier aangericht wordt voor de zo verontruste zondaar of zondares, die zo moe is van zichzelf. Heren, dat we ook vanavond al de rust mogen proeven en smaken die er ook alleen bij u te vinden is. We belijden, Heren, wat hebben wij een verkeerde gang gekozen met Adam. Wat zijn wij in een verkeerde gang ook voortgegaan, ook heel persoonlijk, waar we niet kunnen afschuiven op de erfenis die wij meegekregen hebben in de erfzonde, waar we ook zelf moeten belijden, Heren, wat een lust we hebben gehad tot wegen waarin we alleen maar moeier, slechter af zijn dan dat we die wegen niet waren ingegaan. Zo zijn we ook op deze avond hier samengekomen. Zo luisteren er ook met ons nu mee. Heere, u kent precies de wijze waarop we gezeten, gelegen, gelegerd ook zijn. Wij bidden u, Heere, dat u vanavond door het woord ook raadsels oplost. En dat u leert ook door dit Bijbelgedeelte heen de oorlogsvoering die plaatsvindt, ook de oorlogsvoering om de muziek van ons hart. Zo zijn we ook op deze avond hier samengekomen, misschien nog met de melodieën van de wereld van binnen. De klanken van de muziek van deze tegenwoordige tijd, die wel leuke melodieën kunnen zijn en toch ons hart niet kunnen vervullen. Dat is de muziek ten diepste die altijd in de wereld van buiten komt. Van de radio of de AirPods of wat voor wijze dan ook. De muziek onze oorkanalen binnendringt en onze gedachten inneemt. Maar Heere, leer ons nu nog eens grondig, ook vanavond, dat de muziek van uw koninkrijk niet een muziek is die in de eerste plaats van buiten naar binnen komt, maar van binnen naar buiten. Dat u zelf uw liederen, uw psalmen ook in onze harten legt. Op die onweerstaanbare wijze dat ze er slechts uit kunnen komen. Dat u deze gemeente ook bezoekt met uw zegen in het preken ook, Heere, mij en de gemeente hier samengekomen, ons allen. Dat u al de muziek van de wereld, dat u die wegneemt en dat u de nieuwe klanken, de nieuwe tonen van uw gunst, dat u die vervangt. Dat u die tot een vervanging ons aanbiedt, tot onze vreugde en verheuging, maar ook tot overwinning. Gezangen die onze verlossing melden. Gezangen die blijdschap in onze harten geven. Wat een vreugde, Heer, als we voor het eerst echt deze psalmen die u in het psalmboek ons aanreikt mogen zingen, die eerste van de 32e psalm, o Heer, wat een wonder. Die andere versen, zoveel zijn er om op te noemen, Heer, die als we het voor het eerst eens echt mogen zingen in het geloof, dan, ja, dan zijn we eigenlijk het stof te boven, deze aardse stof. Daar zijn we als het ware al bijna gereed voor de hemel. Maar het één groot koor is uit alle tongen en natiën die u de lof toebrengt. Maak ons daartoe ook gereed, Heren, in de weg ook naar het avondmaal. Als uw kinderen ook zo'n verlangen kunnen hebben om eindelijk weer aan de tafel ook te zingen van die dierbare psalm 116 of 103. Om u te loven en te prijzen. En gij mijn ziel looft, gij hem boven al, Heren, dat u ons meeneemt vanavond. Als het misschien zo tegenstrijdig voelt nu, als we zijn in situaties van donkere en zwarte rouw, als we zijn in bedreigende wolken van ziekte en de klanken van verdriet ons hart vervuld hebben, dat u dan nochtans liederen van bevrijding ook in ons hart en ons verstand wil leggen. Dat we opnieuw mogen zingen, Heren, van hulp en heil ons aangebracht. Zegen ons door het werk van uw geest. Zegen ons, Heren. Niet omdat wij verdienen om de liederen van de hemel nu al in het hart te krijgen, maar vooral, Heren, omdat u het zelf zo waardig bent om straks, maar ook nu al te ontvangen. De eer, de lof, de aanbidding. Tot in alle eeuwigheid. Heren, geef dat aan het einde van deze dienst daarnaar uit zullen zien. Waar we misschien nog nooit naar uit hebben gezien. Om eeuwig uw lof groot te maken. Om eeuwig u te aanbidden. Wij bidden u veel. Maar wij bidden niks in onze eigen naam, Heer Jezus. Maar alleen in de naam van uzelf. Die aangename naam die aangenaam is voor de zondaar hier op de aarde. En zoet is voor uw Vader in de hemel die de hemel en de aarde verbindt. Uit genade. Om Jezus' grote zaak alleen. Amen. Gemeente, wij gaan in het bijzonder stilstaan bij het laatste gedeelte eigenlijk, wat we hebben gelezen met elkaar. En een kerntekst wilde ik nu nog noemen. Het is natuurlijk niet makkelijk, want het gedeelte hangt helemaal eigenlijk van allerlei verbanden aan elkaar. Daar komen we in de preek ook wel op. Maar als kerntekst noem ik u nog het 21ste vers, waar staat over de koning. Die zich beraadslaagde, hij nu beraadslaagde zich met het volk. En hij stelde de heren, voor de heren, zangers die de heilige majesteit prijzen zouden voor de toegeruste uitgaande. Dat zijn de mensen met een, nou voor de jongens even gezegd, met een uitrusting, een wapenuitrusting. Soldaten, zou je kunnen zeggen. En zeggende, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat zijn de woorden, de bekende woorden van de 136e psalm, die we straks na de verkondiging ook zullen zingen. Wij gaan hier op letten op deze teksten, deze lange tekstgedeelte die we hebben gelezen. En we cijferen boven de preek als thema Israël bevrijd. Drie verkondigingen daarbij. In de eerste plaats staan we wat korter stil in de eerste gedachte bij Jozua of Jozefat. De koning Jozefat die wordt bedreigd door wat ik op deze avond maar noem. Dat komt ook een beetje herkenbaar voor, denk ik, in deze tijd. Bedreigd door een as van verzet. Dat zijn deze landen. Moab, Ammon en de bewoners van het gebergte van Seir, dat is Edom. Dus dat is de eerste gedachte. Jozefat bedreigd door een as van verzet. In de tweede plaats staan we stil bij een antwoord door de geest. Want wij lezen dat daar een man is die eigenlijk gezalfd wordt met de geest en dan ook een woord van profetie uitspreekt tot geruststelling van het volk van God. En ten derde staan we stil bij de uitkomst van deze geschiedenis door Gods legers. Want daar komt het op aan dat eigenlijk zonder dat Israël zelf een zwaard opneemt en zonder dat het een wapen, een boog spant, dat het toch de overwinning krijgt. Voordat we daarbij stil gaan staan, gaan we eerst samen nog zingen en dat doen we ook opnieuw samen met Israël mee. Psalm 35 en daarvan de versen 2 en ook vers 3. Beschaamd zijn hun trotse waan, die mij zo wreed naar het leven staan, zo worden ze achterwaarts gedreven. En rood van schaamte doe hen beven. En dan eindigt dat vers met de wens, Gods engel drijf hen van mij af. En ook het derde zingen wij, doe hen altoos onzeker gaan in duisternis op gladde paan. En daar, gij zijt op hen verbolgen, moet heren, uw engel hen vervolgen. Dus daar zullen we in de preek ook bij stilstaan, de rol van ook Gods strijdmachten in deze strijd. We zingen met elkaar Psalm 35 en daarvan de versen 2 en 3. Gemeente, we staan dus stil bij Israël bevrijd in de eerste plaats. Jozefat wordt bedreigd door een as van verzet. In de tweede plaats een antwoord van de geest. En in de derde plaats de uitkomst door Gods legers. Ik moest er van de week toch wel een beetje aan denken, ook zeg ik het maar even richting de jonge mensen, dat toen ik met deze teksten bezig was, ik me eigenlijk afvroeg dat er nu in oorlogstijd geen zwaard getrokken werd, maar dat er gezongen werd, gemusiceerd, dat ik bij mezelf dacht, maar dat is volgens mij toch ook zo bij de Nederlandse landmacht, de luchtmacht, de marine, maar dat ik eigenlijk mezelf afvroeg, waarom is dat eigenlijk zo? Dat er allerlei muziekkorpsen zijn die een band hebben met de Nederlandse krijgsmachten in de verschillende soorten daarvan dan. En ik had al eigenlijk er een beetje over nagedacht toen ik gisteravond nog dacht, ik bel iemand die daar ongetwijfeld alles van af weet, want die man had gediend in het leger als majoor, officier. En die weet vast wel hoe dat zit. En ik belde hem gisteravond, het was al wat laat nog op. En ik was blij dat ik dat had gedaan, want hij kon precies vertellen eigenlijk waarom dat allemaal zo is. Ik ben, zei ik tegen hem, eigenlijk ook maar iemand van de burgermaatschappij. Dus die hele wereld van, ja, het leger, die ken ik eigenlijk ook maar nauwelijks. En hij legde mij dat uit, dat eigenlijk het ontstaan van die verschillende muziekkorpsen terug te leiden is op het gebruik, waarvan we ook in de Bijbel wel lezen, dat er in die tijd op een bepaalde manier ook gecommuniceerd werd tussen de legereenheden, met vaak trompetten, blaasinstrumenten, omdat die heel ver reiken in hun reikwijdte van het geluid. En dat eigenlijk tot op lange tijd eigenlijk ook voor het Nederlandse leger, maar ook in allerlei andere landen gebruik was, dat daarmee met verschillende tonen ook verschillende boodschappen werden overgebracht. En hij zei, er was natuurlijk ook wel een hoop momenten dat er eigenlijk geen strijd was. En dan waren die mannen die speciaal mee waren voor die communicatie met die muziekinstrumenten, die zaten bij elkaar en die begonnen dan natuurlijk een beetje in de tijd van vrede een beetje met elkaar gewoon voor de aardigheid wat te musiceren. Dus hij zei, het heeft een doel dus om daarmee te communiceren, maar ook om de eenheden, zei hij, bij elkaar te houden. Dat vond ik toch wel heel mooi. En één voorval, dat trof mij wat hij vertelde, dat tijdens een uitzending van hem tijdens een vredesmissie, in begin jaren 90 is dat geweest, dat hij uitgezonden was naar Sarajevo, zoals meerdere militairen ook uit Nederland en uit verschillende landen, dat op een goede vrijdag, zij samengekomen waren met die verschillende internationale legers en dat een Deense predikant daar op die goede vrijdag in Sarajevo, terwijl de legers daar omringd werden door de vijand en er zijn de landmijnen overal om ons heen waren, daar een kerkdienst werd gehouden, begeleid door de muziekkorpsen van de verschillende legers, die dus ook in de jaren 90 nog mee uitgingen in de strijd. En hij zei, het was onvergetelijk voor mij die dag. En hij zei dit erbij, en dat vond ik toch ontroerend. Hij zei, ik merkte dat ondanks die verschrikkelijke omstandigheden daar, want het is daar vreselijk misgegaan, dat weten de ouderen zeker nog wel. Ja, ook de jongeren misschien, ik kan het nog een beetje herinneren als jongen, die oorlog daar in Bosnië en zo. Maar hij zei, ondanks die omstandigheden was het een zegen om te merken dat de Heere erbij was. Indrukwekkend. Dus ook daar al de rol van de muziek en nog verder terug in de Bijbel. En dan komen we eigenlijk op de eerste gedachte, wat korte gedachte. Bij die andere punten staan we wat langer stil. Jozefat wordt daar bedreigd. Als wij lezen hoe Jozefat koning wordt, dat lezen wij een paar hoofdstukken eerder in het 17e hoofdstuk van 2 Kronieken, dan is het opmerkelijk om daar al heel gauw te lezen dat de Heere met Jozefat was. En dat hij wandelde in de wegen van zijn vader David. Zo staat dat vaak in die boeken, Koningen en Kronieken. Nou was David natuurlijk niet letterlijk de vader van Jozefat, maar een soort verre overgrootvader. Er zaten wel een paar, ik denk 6, 7 generaties tussen. Ik weet het nou even niet, heb dat paraat hoeveel generaties, maar niet zo gek veel. Dan moeten we dat nalezen. Ik denk dat dat staat in Matthäus 1 vers 8 of zo. Dat daar staat hoeveel, daar kunnen we het nakijken als we dat zouden willen. Jozefat. En in het bijzonder was de Heere ook met Jozefat. En dat bleek wel uit het feit dat Jozefat als koning niet alle macht naar zich toe trekt. Maar dat hij de rol van de priesters in dat land waardeert. In het bijzonder ook in de rechtspraak. En dat hij opdracht geeft aan die priesters om met het wetboek, de hele Bijbel van het Oude Testament, eigenlijk van dat moment, dat ze met dat wetboek door de dorpen gaan en de steden en dat volk daarin onderwijzen over recht. Maar ook natuurlijk veel meer dan recht, ook genade. Recht en genade zou je kunnen zeggen. En er was een, dat lezen we dan in dat 17e hoofdstuk, er was een verschrikking, een vrees over alle landen om dat Juda heen. Ze wisten, de Heer is met deze koning en met dit volk en een strijd beginnen hiertegen heeft geen enkele zin. Er was rust. Er was rust. Er was een tijd van vrede. Opmerkbaar dat er rust was. Want dat is niet zo vaak in de geschiedenis van Israël eigenlijk. Niet nu, maar in de Bijbel natuurlijk ook al niet. En dan is des te groter de schok als die as van verzet, zo heb ik het maar genoemd, een beetje hedendaag zou je bijna zeggen. Vandaag Iran en Hezbollah en Hamas en Syrië en Jemen. Allemaal een soort allianties, samensweringen die daar zijn en plaatsvinden. Dat is nu, maar dat is dus eigenlijk ook van alle tijden. Hier de samenswering eigenlijk van Moab, Ammon en die daar rond het gebergte van Seir wonen, dat is Edom. Dus Moab, Ammon, Edom. Drie landen die elkaar eigenlijk vinden in één haat. De haat tegen het volk en het land van God. En dat heeft misschien ook wel alles te maken, dat zijn toch terugkerende thema's in de Bijbel. Daar gaan we vanavond natuurlijk niet zo op in. Maar wij lezen het ontstaan van deze volken Ammon en Moab in het Bijbelboek Genesis, Genesis 19. Waar op een hele verkeerde wijze natuurlijk, aangrijpend ook, incestueuze relatie daarvan Lot en die dochters daar twee zonen geboren worden. Moab en Ammon en dat dus die zonde daar uitgroeit tot iets wat eigenlijk uiteindelijk vele eeuwen later hier dus nog steeds gevolgen heeft. Dan moeten we altijd goed bedenken dat heel vaak dat zo is, dat zonde die wij als mensen bedrijven tot veel jaren en soms eeuwenlang wel gevolgen kunnen hebben ook in het nageslacht. Aangrijpend. En dan hebben we dat volk Edom, dat zijn nazaten van Esau, ook al geen lievertje. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een soort alliantie, een coalitie, een samenswering van één brok slangenzaad. Dat is wel heel duidelijk hier, aangrijpend. Een meerderheid ook, tegen dat kleine rijkje Juda. En dan lezen we dat Jozefat vrees. Nou, geen wonder, dat begrijp ik eigenlijk ook wel. En vrees. En dan komen we eigenlijk al in het hart van deze preek, gemeente. Vrees leidt deze koning niet tot gehaaste voorbereidingen om maar te strijden. Maar vrees leidt deze koning niet tot allerlei vernuftige ideeën om toch nog misschien een plan te bedenken. Vrees leidt deze godvruchtige koning tot het zoeken van de Heere. Zoals een kleine jongen in zijn angst vlucht tot zijn vader.
Zo spoedt Jozafat hier zich naar zijn God. En dat doet hij niet alleen. Dat doet hij niet alleen. Hij roept heel het volk om samen de Heere te zoeken. Met vasten en gebeden. Gemeente, Jozefat weet dat Gods koninkrijk niet komt met wapens van ijzer. De strijd hier is en blijft trouwens ook geestelijk van aard. En het effect van deze godvruchtige koning komt hier aan de dag. Het volk gaat direct met hem mee. Heel Juda zoekt de Heere, gemeente, hoe indrukwekkend is dat? Op die centrale plaats daar in het heilige land komt de koning samen met heel het volk bij de tempel. Waren wij ook maar vandaag, gemeente, zo bewust van alle vijanden die de pijlen gericht hebben, ja, die al aan het strijden zijn met ons als gemeente van Christus, als kerk, als volk van God. Hoe ook wij belegerd worden vandaag met vurige pijlen, misschien niet zichtbaar, maar we zijn eigenlijk gewoon natuurlijk heel duidelijk ook vandaag in de strijd tegen een overwicht waar we nooit tegen bestand zijn. Daarom, ook door het land gaat er zo'n golf van secularisatie. Veel kerken zijn helemaal leeg. Nou, hier op zondagavond is nog een gemeente samengekomen. Op heel veel plekken zijn op 's avonds de deuren dicht. Soms op zondagochtend ook al dicht. Wij zijn niet bestand, gemeente, ook niet met elkaar. Tegen de vijanden van buiten. Net als Israël hier dat niet is, zijn wij dat ook niet. De wereld die ik eigenlijk al lang trouwens als een paard van Troje mijn huis in heb gehaald. Dat is toch zo? De wereld die is als een grote vonk bij dit vat hier. Dat wereldse vat met buskruid. Er hoeft maar een vonkje bij te komen. En de gevolgen zijn op niet om te overzien. En we zijn hier op deze avond ook samengekomen, gemeente. En laat het iets weg mogen krijgen vanavond van die samenkomst die ook hier plaatsvond. Met dezelfde gestalte, ook met dezelfde nood. Dat besef, gemeente, dat we dat ook met elkaar zouden hebben, we gaan er gewoon aan. Over enkele jaren is de kerk hier er niet meer. Hoe strijden we hier eigenlijk tegen? Wouden we de barricade nog wat ophogen? Dat Jozefat doet is zo leerzaam, gemeente, voor ons. Hij bedenkt geen plan. Hij heeft geen plannen meer. Dat is ook een zegen trouwens als we geen plannen meer hebben misschien soms. Hij gaat in gebed. De koning gaat voor in gebed. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen vandaag. Nee, dat kun je bijna niet voorstellen. Onze koning Willem-Alexander, die volgaat in gebed. Het is ook jammer dat we ons dat bijna niet kunnen voorstellen, hè? Dat is eigenlijk ook wel heel jammer. Dat de koning volhaalt in gebed en dat hij de zondigheid van zichzelf en het volk aan de Heere opdraagt en roept om uitredding. Dat de koning, onze koning, zou gaan bidden. Ja, net als u toch? Of doen wij dat misschien ook zo vaak niet eens meer? In onze eigen gezinnen, onze families. De Heere aanroepen met vasten en met gebed. De koning gaat voor en hij brengt alle zorgen direct bij de Heere, de God van Juda. En het gebed, gemeente, het is, nou, zo lijkt het bijna nog niet uitgesproken of er is al antwoord. Dat is vrij gewoon hoor, in de Bijbel. Ik zeg niet altijd. Eer dat zij roepen, zal ik hen antwoorden, heeft de Heere beloofd. Als ons gebed het gebed wordt wat hij verhoort, dan verhoort hij dat. Soms ligt er geen drang, geen bevlogenheid in mijn gebed. Dan zijn het dezelfde regels eigenlijk elke avond weer. Nog eventjes bidden voor het eten, jongens. Nog eventjes bidden. En daar komen weer dezelfde zinnen, staccato soms. En soms op de kansel ook nog. Help toch, gemeente, help toch. Dat we zouden bidden zoals Jozefat of zoveel anderen als voorbeeld in de Bijbel. Niet heel lang gebed noodzakelijk. Soms kort en krachtig. Maar die door de wolken heen gaat. En bij de Here een antwoord wakker roept. En dan komen we op het tweede punt, gemeente, al, want daar wilde ik heen. Gods antwoord, daar staat daar een man, Jahaziel. Ja, ik denk niet dat er iemand is hier die zo heet, toevallig. Het zou natuurlijk wel een mooie naam zijn. Iemand die eigenlijk helemaal door God bezet is. Dat is machtig. De geest komt op hem. Het lijkt al een beetje alsof je in Handelingen leest. Pinksterhaast. Op hem komt de geest, een specifieke geest, de geest van de profetie. Want Jozef had beleden, wij weten het niet, wij weten het niet. En nu komt de Heer met het antwoord, ik weet het wel. Dat is toch zo vaak ook in ons leven toch, dat wij het niet weten toch, dat we dat de Heer ook zeggen, ik weet niet meer hoe het moet. Ik zie er niet meer doorheen. Dat er iets gebeurt in mijn bestaan, dat ik gewoon niet meer enig idee heb wat er gebeurt nu. En dan komt hier de antwoord van de hemel. Dat de Heere zijn volk volkomen gerust maakt. Een evangeliewoord, troostwoord, over de zekere toekomst van Juda in die onzekere tijd. Wat hij mag zeggen is dit. De strijd is niet van u, maar van God. Wat kan dat een troost zijn, gemeente? Als de strijd die wij te strijden hebben in ons leven, als wij weten dat wij niet onze eigen strijd strijden, dat doen we natuurlijk wel heel vaak, toch? Voor eigen eer en aanzien, voor eigen levensonderhoud. Onze eigen strijd. The survival of the fittest, zei Charles Darwin. Dat is inderdaad wel inderdaad een beetje waar het op lijkt, inderdaad. Maar de strijd van de Heere. De plek wordt aangewezen in ene waar Juda maar één ding hoeft te doen en dat is toezien. Ja, dat vind ik niet echt interessant, zegt iemand. Dat vind ik nou niet echt interessant. Ik wil eigenlijk wat doen. Ja, dat wil ik ook vaak. Ik wil ook wel graag iets doen. Iets bijdragen ook. Bijdragen aan het koninkrijk. Maar ja, als er nou zoveel vijanden zijn, dat je ijzer je benen voelt als je ernaar kijkt en je denkt, die zijn we niet tegen opgewassen. Laat dan toch ook maar eerlijk, hè. De strijd is niet voor Juda, maar voor de Heere. En ze gaan naar Sif. U hoeft niet te strijden. Staat vast en aanschouw het heil des Heren. Aanschouw het heil des Heren. Yeshua Adonai. Het heil des Heren. De Heere is met u. De Heere is met u. Ik kan niet begrijpen, toch? Ik kan niet begrijpen. Ja, als farisee kan je het wel begrijpen natuurlijk, een beetje wel. Ah, dat kan je wel een beetje begrijpen. Natuurlijk is God in de kerk, natuurlijk is God hier. Natuurlijk is God in de kerk, zeker als ik er ook ben, dan is de Heer er. Maar eigenlijk wordt het een klein beetje wel een wonder, of meer dan een klein beetje, een groot wonder. De Heer is met u. Het was niet een klank van zelfsprekendheid in Psalm 46. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Behoed ons in gevaren. Troost. En er blijft er eigenlijk maar één ding over. Om God te loven en te prijzen. Nou, daar letten we in het bijzonder ook op. Er zijn allerlei soorten legers, gemeente. Allerlei soorten, ik weet het niet precies. En met die man waar ik gisteren mee nog even belde, die noemde wat op, maar ja, ik had het ook niet helemaal onthouden. Van de verbindingsdienst was hij. Ik zei, ik weet niet wat dat is. Ja, dat heeft iets met de communicatie te maken. Cavalerie.
infanterie. Ja, moeilijke woorden, ik weet het ook niet. Misschien maar goed ook. Er wordt wat afgestreden op deze aarde, gemeente. Er wordt wat geoorloogd eigenlijk, als we erover nadenken. We zeggen nooit meer en voor je het weet gebeurt het zo weer in ons eigen Europa. En wie weet zijn we straks ook zelf weer in een of andere oorlog verwikkeld. Ook in Israël werd er wat afgestreden. Al vanaf het prille begin eigenlijk, toen Israël nog niet eens was uitgegaan uit het land Egypte, toen werd het al achtervolgd door de legers van Farao. En daar had de Heere eigenlijk soortgelijke taal gesproken, toch? Weet u het nog? In Exodus 14. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Dat was de weg van Israël. Er is geen zwaard van Israël aan te pas gekomen, want die hadden ze ook niet, want het was een slavenvolk. En dan die snelle strijdwagens van de Egyptenaren. Niet tegen op te wassen. Gewassen, dat is gewoon niet te winnen. Dat is een verloren zaak. Ja, dat is zo vaak in het Koninkrijk van God, dat God juist verloren zaken daardoorheen zijn verlossing werkt. En dan is Israël door de zee gegaan. En dan heeft de Heer gestreden met één grote watervloed dat hele leger van Farao en zijn soldaten in de vernieling en verwoesting neergestort. En dan doet Israël wat? Dan doet Israël wat? Dat is zo ontroerend, gemeente. Dat is zo ontroerend. Na Exodus 14 volgt Exodus 15. En in dat heerlijke Bijbelhoofdstuk, daar vinden wij het eerste helemaal uitgeschreven lied in de Bijbel. Exodus 15, het lied van Mozes. Dat Mozes gezongen heeft met het volk. En het lijkt wel alsof het volk het lied al lang kende, want ze zingen het gewoon mee. Dus het patroon in de Bijbel is dat wij niet zomaar een liedje zingen omdat het op de radio is, maar wij zingen met recht en met reden, vanwege Gods onbevattelijke verlossing. Die heerlijke bevrijding die hij teweeg heeft gebracht. Genadig. Maar hier in 2 Kronieken 20 zingt Gods volk al voordat zij de overwinning hebben gezien. Dan ben je zeker van je zaak. Dan zijn we zeker van onze zaak, gemeente, als wij nu al op deze aarde nog God zullen loven en prijzen alsof we in de hemel waren, terwijl we dat nog niet zijn. Dat is heerlijk zingen toch, gemeente? Dat is een heerlijk zingen. En dat is wat God weglegt hier voor zijn volk. Een loflied. In de Bijbel vinden wij dat de liederen, ik noem het wel eens in het bijzonder die top 150 van Israël die wij genadig mee mogen zingen, dat die altijd een reden hebben, een aanleiding. Gods genade, Gods barmhartigheid, Gods bevrijding in de geschiedenis. Indrukwekkend. En dan komen we ook direct eigenlijk wel bij ons hart. Wij gaan niet zomaar naar de kerkgemeente, dat heb ik al vaak gedaan. Wat dwaas eigenlijk. We gaan nog, dan zegt de dominee, we gaan een versje zingen en dan zing ik maar wat mee. Maar ik ben er niet bij met mijn hoofd. Eigenlijk. Ik ben er niet bij. Ik heb de klanken misschien wel. Soms het enthousiaste, wat minder enthousiast. Ik vind de klanken mooi. Met het orgel erbij misschien wel. Ja, anders ik vind het niet zo mooi. Ik zing liever bij een gitaar. Maar daar gaat het natuurlijk ten diepste allemaal niet om. Want God ziet het hart aan. Dat we met ons hart zingen en met ons verstand. Vol van Gods daden. Het loflied van Israël. Gemeente, en dan kom ik bij uw hart. Welke daden van God waren het die u deden zingen? Weet u nog dat moment misschien wel dat u voor het eerst Psalm 32 zong?
zoals u nog nooit gezongen had. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Misschien was het een andere psalm, die je voor het eerst zong alsof je hem nog nooit gezongen had. Onvoorstelbaar heerlijk. Ja. Gods daden zijn altijd de grondslag van het loflied. De daden van genade. Niet omdat we nou eenmaal nog een versje zouden zingen, maar de ware godsdienst, ik zeg het vaak, is altijd iets spontaans. Als vanzelf. Een vanzelfse reactie op Gods onthullingen, openbaringen, werken die hij uitricht in een leven wat verloren was, zoals het leven als van mij. Waar het slechts gepast is, gemeente, dat onze lof nu in melodieuze klanken wordt voortgebracht. Dat kan niet anders dan dat als dit eigenlijk dan toch ook de praktijk wordt, wat we hebben gelezen daar in het 12e vers, waar we met de koning eigenlijk toch hetzelfde moeten beleiden. Jozefat, o God, onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen. Nou, ik denk dat iedereen die eigenlijk de gang naar het avondmaal maakt, ook volgende week, iemand is die, ja, dat, die belijdenis is u uit het hart gegrepen, krachteloos. En er is een tijd in uw leven gekomen dat u het echt niet meer wist hoe het moest. Dat u echt zelf de antwoorden niet meer had op de grote diepte ook van de zonde en de schuld, die openstaande schuld. De onmogelijkheid. Misschien zit u vanavond hier ook wel met andere onmogelijkheden, tegenstanders in uw leven of een andersoortige tegenstand, ziekte, strijd, verlies, gevaar. En op het gebed maakt God iemand vaardig, met vaardigheden die je zelden zo ziet als dan. Als de geest van de Heere op iemand komt, dan is er de troost van de overwinning eigenlijk ook zeker, de troostrijke zekerheid. Die komt ook hier niet. Dan na een periode van vasten van velen. Let op, gemeente, dit zijn de patronen. In het Oude, ook in het Nieuwe Testament. Het lijkt wat dat betreft precies op wat er gebeurt voorafgaand aan Pinksteren. Gebed. Verontmoediging. Vasten. Verliezen, klein worden, nog kleiner worden, niets worden, stof worden. Dit, gemeente, zijn de patronen, persoonlijk en collectief gezamenlijk, voor enige voortgang, enige hoop, waar en wanneer dan ook, voor het Koninkrijk van God. Vrees, moeite, zorgen en daarom dat aanhoudende gebed. Het komen voor Gods aangezicht. Dat is kenmerkend voor elke tijd van herleving en grote bezoeken van Gods genade eigenlijk. Niemand van ons is deze week één moment weg geweest van voor het aangezicht van God. Niemand. We waren de hele week, ik, u, voor het aangezicht van God. Maar hoe vaak en hoeveel momenten zonder dat te beseffen. Juist ook in de momenten van onze zonde, toch? Alsof God er niet bij was. Alsof God dat niet zag. Tijden van herleving kenmerken zich door een ontwakend besef van Gods tegenwoordigheid. Jonathan Edwards die schreef dat indrukwekkend in zijn verslag van de pinksterachtige opwekking die door de stad Northampton die hij diende trok. Overal waren tekenen van Gods tegenwoordigheid. Kinderen die hun ouders vermaanden en huilend vroegen hoe ze met God verzoend werden. Vaders en moeders die elkaar opzochten in berouw en al die huwelijkse zonden die tussen had gelegen elkaar beleden. Of zoals dat in dat heerlijke lied ook tot uitdrukking gebracht is, God is tegenwoordig. God is in ons midden, laat ons diep in het stof aanbidden. Dat is een genadig iets, gemeente, als dat door de gemeente trekt. Dat besef wordt levend. En dan komt de geest op Jehaziel. En die spreekt de woorden van de Heer. En dan blijft er maar één ding over. Het zingen. Want de Heer heeft gezegd, u zult niet strijden. De meest wezenlijke lofzang. En ik weet niet vanavond in welke strijd u dan bent. Ik weet niet of u ooit, dat zou kunnen natuurlijk, dat weet ik niet. Er zijn allerlei gedachten over in de kranten, ik weet het niet. Of wij echt nog een oorlog mee gaan maken, we moeten een noodpakket in huis hebben. Dat weet ik niet. Ik durf niet te zeggen, het zou kunnen natuurlijk. Deze aarde kennende en de mens die ik ook ben. Ja, met granaten en landmijnen, ik weet het niet. Maar tegen iedere christen die net christen geworden is, zeggen wij met goede reden, welkom in de strijd. Want, schrijft Paulus, hoe dan ook, de christen is iemand van de strijd. En wij hebben ten diepste de strijd niet tegen vlees en bloed, mensen, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw. Zoals Jozefat ijs in zijn benen voelt als hij ziet op die samenswering van die drie volken en denkt, dit kunnen we nooit winnen. Gemeente, als wij toch even beseffen met wat voor vijanden wij te doen hebben. De wereld. Ik leef precies in de wereld. Daar leef ik in. En dat is een vijand. De duivel. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En zijn listen zijn ons niet onbekend met zijn listige methoden, omleidingen. En dan die vijand van mijn vlees. Je wordt zo zwak van binnen, gemeente, als je dat bedenkt. Dat het een grote troost is als je dan hoort de klanken van de beste hoop. Nou, misschien zit u vanavond hier zo, dat zou ik u wel willen vragen. Als u dat nog eens even bedenkt, dat toneel wat ons eigenlijk voorstaat als christen. Een pad wat voor u ligt. Met allerlei moeite en verdriet. Het is het smalle pad. Het is het smalle pad. Vlees. Duivel. Wereld. En je zit hier vanavond als een gedoodverfde verliezer, wie het vooral te kwaad heeft met zichzelf. Wie belijden moet, vaak helemaal niet voor de Heere te strijden, maar vaak zelfs tegen de Heere te strijden. Net als Petrus met dat zwaard tekeer ging, in plaats van het zwaard van het woord wat hij pas hanteerde leerde op de Pinksterdag. Hoor de klanken gemeente van de goddelijke genade. De genadige klanken hier zijn, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. De onvervalse klanken van hoop. Als je als verliezer geen enkele hoop hebt op strijdkracht uit jezelf. In heel die psalm 136 gaat het helemaal niet over mij. Gaat helemaal niet over ons. Gaat over God. Ah, doet dat toch ook eigenlijk hemels aan, toch? Dat doet dat ook hemels aan. Dat Gods geest je genade geeft, hoop op overwinning. Een psalm die hij opnieuw op de lippen legt. Dat is trouwens daar ook, jongens en meisjes, al een hele oude psalm, hè, daar. Als die hier gezongen wordt. Dat is ook een oude psalm al daar. Laat staan in de tijd van de Heer Jezus. Dat is die psalm helemaal oud. En in onze tijd ook trouwens, ook oud. En toch het medicijn hier voor Gods volk. En het komt zo heerlijk goed. De Heer Jezus is ondertussen
Ik zeg het dan vaak zo. De Heer Jezus is het doel, de inhoud, maar ook de oorsprong van al ons zingen. Neem de Heer Jezus weg uit deze wereld. Kun je je voorstellen? Nee, kun je niet voorstellen, hoop ik. Maar zou dat kunnen, de Heer Jezus weg uit deze wereld? Dan blijft er geen enkele reden over om te zingen. Geen enkele reden. Geen enkele reden. Is de Heer Jezus er, dan wordt er vanzelf gezongen. Daarom wordt er in de hemel gezongen. En in de hel is het, ja, niet stil, maar ik hoorde geen muziek. Ja. Misschien is de muziek ook wel weg in jouw leven. Van maandag tot en met zaterdag. Wat is de laatste keer dat je zomaar, jongens, meiden, op je kamertje een psalm zong? Toch verdrietig als we erover nadenken dat wij daar zo'n apparaatje voor hebben, toch? Radiootje noemen we het. AirPods, zeggen de jongens. Muziekje erbij. Wat luister je? Nou, daar hebben de jongens over bij de catechisatie in Lunteren vraag. Wat luister je nou? Zeg eens. Zelfs de wereld weet eigenlijk dat het leeg en verdrietig is. Dat wij niet meer zelf zingen, maar dat we luisteren naar iemand anders die aan het zingen is. Daar zijn we niet voor gemaakt. Ik moest eraan denken toen ik niet zo lang geleden een wandelingetje maakte. Bij mij niet zo ver vandaan is Soestduinen die kant op. De Paltz. Waar een tentoonstelling was van Herman van Veen. Wereldse man natuurlijk. Dat mag ik eigenlijk niet weten natuurlijk. Maar ik weet dat wel. Want ik ben ook maar een wereldse man. En de ouderen weten dat denk ik nog wel. En straks heb u het deuntje misschien ook wel weer in uw gedachten. Die dichten een liedje. Hilversum 3. Het ging als volgt. Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied. Van Paljas of Jeruzalem. Paljas, een grappig liedje. Gewoon werelds. Of Jeruzalem, geestelijk. Ja, nu op de steiger staat er een of andere radiozender aan, vaak waar je, nou ja, niet zo blij van wordt. Als je überhaupt van radio echt blij wordt. Een wereldse man, een kundige man, met gaven ook, Herman van Veen. Die dus eigenlijk in dat liedje toen al, ik weet niet hoe lang geleden, al de treurnis bezingt. De nostalgie eigenlijk, hoe vroeger mensen zelf muziek maakten. De koopmannen op de markt, ze zongen een lied. En je bent eigenlijk raar als je nu nog op straat een liedje zingt. En zeker als je nou een psalm zingt. Gemeente, wat is de laatste keer dat u zong voor Gods aangezicht? Ben jij eigenlijk wel iemand die straks mee gaat zingen met Gods hemelse koren? Heeft de radio uw zingen weggedrukt? Televisie, smartphone? Was de laatste keer dat je zong voor Gods aangezicht? Waarom zou de wereld dat wel doen? Dan komt die jongen aan met zijn golfje natuurlijk. Mooie velgen erop en een soort beat eigenlijk die je buiten de auto net zo goed kan horen als binnen de auto. Hij schaamt zich er niet voor. En ik krijg een kleur als ik eraan denk dat ik buiten een psalm zing. Zou ik me schamen voor schoonheid van Gods liederen? Als hij zich niet schaamt voor de lelijkheid van de muziek uit de afgrond? Ik heb het wel eens gehoord van de oudere generatie meerdere keren dat vroeger het leger des hels door de straten trok. Zingend. Publiek. Ja, dat was ook een andere tijd van het leger des hels. Waarom doen wij dat eigenlijk, gemeente? Als we thuis zingen, zingen we binnen kamers. Dan zit u op een zomersavond zit u buiten te eten en dan zullen we nog wat zingen. Ja, wat moeten de buren daar niet van denken? De buurman denkt daar toch ook niet over na als hij de radio aan heeft. Wij schamen ons soms een beetje voor de klanken van de hemel, omdat we ook vergeten zijn dat dit juist de kracht is van Gods volk. Hoe Petrus en Silas daar in de gevangenis toch gezongen hebben en op dat gezang hun ziel moed greep en de Heere hun bevrijding gaf. Gaan we naar het laatste kort, gemeente, de tijd, de uitkomst. Want als we dan in vers 22 lezen, ten tijde nu als hij aanhieven met een vreugdegroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab enzovoort. Dus precies op dat moment dat zij beginnen te zingen, doet God dat werk voor zijn volk, zonder dat zijn volk een zwaard aanraakt. Ik kan maar één ding bedenken, de verklaarders zijn daarover, verschillen daarover. Maar dat hier dus de legerse macht, de hemelse legermacht ermee worden bedoeld. Dat moet toch wel. Het kan ook een andere uitleg zijn, daar moeten we niet over gaan twisten. Het staat er niet met zoveel woorden, maar dat heeft denk ik ook te maken met de aard van de engelenmachten die vaak in de verborgenheid toch werken. He, u weet dat toch. Elisa dan net zijn knecht daar is en die knecht helemaal bang is en die knecht het niet meer ziet zitten en Elisa daar helemaal gerust bij zit en dan bidt hij of de Heere de ogen opent van zijn knecht en dan ziet die knecht op een gegeven moment zijn ogen gaan open en die ziet inderdaad zoveel vurige paarden, wagens, machtiger. Zij die voor ons zijn, zijn meerder dan die tegen ons zijn. Genade. Die engelen die de muren van Jericho omwierpen, toch? Of denkt u dat die muren vanzelf zijn omgevallen omdat ze een paar scheuren hadden en dat bouwtechnisch zijn keuring niet dat had goed uitgezien? U weet toch dat voordat Jericho viel, dat Jozua daar die ontmoeting had met de vorst van het Heer des Heren? En zo geloof ik ook dat hier de strijd, want die hele menigte van soldaten die zijn daar niet geveld door de koorts of door een andere aandoening, maar ze zijn verslagen met het zwaard. Dat is het beeld. Gemeente, als wij maar doen waarvoor we geschapen zijn, zegt de Heer door dit Bijbelgedeelte, dan doet Hij de rest ook wel. Dat kan Hij trouwens ook veel beter dan wij. Wat zegt de Heidelberger ook alweer over onze bestemming en onze oorsprong, onze schepping in zondag 3? Heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Opdat hij God, zijn schepper, recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Er zijn van die dagen, gemeente, daar voel ik me zo slecht. Zo naar. En dan kijk ik in de spiegel. En dan denk ik bij mezelf, heb ik nou vandaag al gedaan wat ik in eeuwigheid beleid te gaan doen? Heb ik nou al gedaan waarvoor de Heere mij geschapen heeft? Besef je het ook, jongens, meisjes? Dat er geen ander schepsel is, de engelen uitgenomen dan, dat kan doen wat jij wel kan. Zingen. We zeggen wel dat vogels zingen, maar de vogel zingt geen echt liedje. Dan zou je natuurlijk helemaal in naarschrikken als dat zou gebeuren. Alleen de mens heeft die wonderlijke gave van de Heere gekregen om God te loven en te prijzen. Van nature is dat niet iets wat wij doen. Wij loven en prijzen van onszelf wel. Huizen, spullen, een nieuwe jurk, auto's, sporters, wielrenners of voetballers. We loven ze, we juichen ze toe. Vrouwen die goed kunnen zingen en de popmuziek, ze kunnen goed strijden. Koningen, politici. En de goddelijke lof komt er bekaaid van af en we zijn aan het verliezen. Maar hier ligt het geheim, gemeente. Als wij maar doen wat de gevallen zondaar van heel de schepping het beste kan doen, beter dan een engel, dan doen deze ongevallen engelen wel voor ons wat zij zoveel beter kunnen doen.
Als wij ons maar mogen richten door Gods genade op de lof vanuit de diepte, dan verzamelt de Heere zijn legerscharen wel uit de hoogte. En dat is een verband wat we zo vaak zien. Hier zingen die levieten, machtig. Daar waren ze voor aangesteld, door David al. En ze trokken mee in het leger. Zoals de priesters ook voorop gingen met de ark, toen het volk Israël om Jericho heen trok. Zo zingt hier het priesterschap voor het volk ook namens het volk. Zo heeft de Heer Jezus ook zelf gezongen. Voor u, in uw zondige, zingeloze en zangeloze dagen. De strijd die ten diepste ook gevoerd wordt, ook vandaag, ook morgen trouwens, hè, is de strijd om de muziek van ons hart. Als die goede muziek maar terugkomt in jouw hart, dan zal de Heere wel strijden. Dat is Gods genade. Als u of jij je nou toelegt op datgene waarvoor je geschapen bent, dan zal ik alles wel maken. En zo zien we dat gebeuren, genadig en heerlijk. En de Heer Jezus heeft het gesproken, ten tijde. Ook als ik nu word aangevallen door een pak tussen de wereld en de duivel, en er soms wordt gestreden met letterlijke strijdpijlen, of met die minder goed zichtbare pijlen van de duivel, met al die listen, dan overwint het zingen van de goddelijke liederen dat in alle eenvoud. Iemand die daar heel duidelijk toch een getuige van is geweest, is toch ook Maarten Luther. Die kon dat ook machtig verwoorden. Hier in de Bijbel vinden we het voorbeeld. Ten tijde nu, op dat moment dat Israël doet waar het voor geschapen is, om Gods lof te verkondigen, dan wordt dat hele andere, die hele alliantie daar wordt verwoest. Gemeente, wat ben ik toch soms dwaas, hè? Dat ik wel de deur op slot draai als ik van huis ga. Dat ik wel het alarm erop zet als ik denk dat er echt kostbare dingen daar zijn. Maar dat ik totaal niet heb gedacht aan dat grootste bezit. De muziek in mijn hart. Onbeveiligd is mijn binnenste. Daar waar de muziek van deze wereld al zoveel ontroofd heeft. Tot nota bene in Baarn, waar ik de boodschappen doe bij de Jumbo, staat die radio nog aan. Toch niet te geloven. En weer al die wereldse muziek waar ik vroeger al zo vaak naar geluisterd heb. Het zit weer in mijn hoofd en het verdrijft de heerlijke lofzangen. De Heer Jezus geeft ons de psalmen. Brood is ook ouderwets, gemeente. Psalmen ook. Dat zeggen de jongens toch op catechisatie. Die psalmen zijn echt ouderwets, meneer. Dat kunnen we echt niet meer zingen. Nou en? Brood is ook ouderwets. Abraham dronk ook water. Het is opmerkelijk modieus om met een flesje naar kantoor of naar school te gaan. Water. Leef in de psalmengemeente. Ook al zijn ze oud. Misschien wel juist daarom. Honger en dorst naar meer begrip van de ware vertolkingen van zielsbevinding daarin. Deze psalmen zingend zult u veilig leven, stil leven. Ze zingen van de erfenis, zingen van de toekomst, zijn vol van eerlijke belijdenissen. En je zingt met Israël mee en bovenal met de Heer Jezus, zijn psalmdoek. Totdat je eindelijk, gemeente, zal zingen door het leven komend als een pelgrim, zult zingen het lied van Mozes en het Lam. Amen. En zoals ik noemde, gaan we in antwoord op de verkondiging zingen met elkaar van Psalm 136. Net als wat we daar lazen dat Israël deed. Vers 1, vers 4 en vers 24. 136, vers 1, looft de Heere, want hij is goed. Vers 4, looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderwerk. En ook vers 24.
die ons onder het leed gebukt heeft, uit vijandsmacht gerukt. Laten we eindigen met dankzegging en ook voorbeden doen. Tot u die genadige Heere Jezus die nog weer laat zien dat u maar één verlangen hebt om in die stille harten, die zondig stille harten, toch een lied te leggen. Een danklied tot uw eer om ons voor uw aangezicht uit te laten zingen wat we hebben te belijden. Die heilzame opluchting om voor uw aangezicht te laten zingen van uw bevrijding. Om van voor uw aangezicht te laten zingen van uw toekomst. Heren, 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 ga toch voort met uw koor verzamelend werk ook onder ons. Om uit alle tongen en natieën straks met één stem u de lof, de aanbidding, de eer, de dankzegging toe te laten zingen tot in alle eeuwigheid, dat is het enige wat past. Heren, ontfermt u zich als we in ons leven zo muziekloos zijn geworden. Dat het zo stil geworden is in de kamers van onze huizen. Dat we daar ook misschien wel strijd mee hebben. Vaders of moeders die vroeger wel met het gezin hebben willen zingen, maar het is stil geworden. Het is natuurlijk niet onze natuurlijke en aangeboren wens, Heren. Wat aangrijpend ten diepste ook, als we daarover nadenken. Ontfermt u zich, Heren. Ontfermt u zich over onze wereld. Geef ons vrijmoedigheid, Heren. Geef ons te leren ook opnieuw als volk van u, als uw kinderen, wat de kracht is die van de psalmen ook uitgaat tot genezing en tot behoud. Zegen, Heren, deze gemeente. Ook in de verschillende samenkomsten deze week, de catecheses, verenigingen, mannen- vrouwenverenigingen die er zijn zullen, dat ook dan het loflied niet zal verstommen. Maar dat we mogen ervaren, Heren, zelf uit persoonlijke ondervinding ook, maar ook gezamenlijk, dat u de toehoorder bent, de goddelijke dirigent die zelf de liederen ook tot verstaan brengt in ons leven. Ontfermt u zich, Heere, over kerkenraad, ook over dominee Tramper en zijn gezin in het bijzonder, over degene ook uit deze gemeente die hier lid zijn en mogen dienen, ook in het voorgaan op verschillende plaatsen, die een taak hebben, ook op een andere plek in uw koninkrijk. Ontferm u, Heere, over een ieder ook in het ambt aller gelovigen, de vaders en de moeders in het bijzonder. Sterk, Heere, en bouw uw koninkrijk. En dat u grote sterkte en machten van deze wereld overwint met de liederen van uw koninkrijk. Ontferm u, Heere, ook in het verre van deze week. Gedenk uw Israël, ook de strijdmachten van Israël. Dat er nog wat muziek bij mag komen, Heere. Want ook dat kan wel stil worden. Dat kan ook wel heel erg werelds eraan toe gaan. Breng uw volk tot bloei, Heere Jezus. Het is gisteren in de synagoge gelezen. Dat wonderlijke stuk uit Exodus 15, het lied van de grote profeet Mozes, van de uittocht. Geef, Heere, het zicht op het lam. Open de ogen van hen en van ons. Tot roem van uw genade ontferm u over de wereld. De Arabische wereld. De heidense wereld. Laat uw koninkrijk komen door zending en evangelisatie. In binnen- en buitenland. Totdat uw heerlijkheid de aarde bedekt zoals het water de bodem van de zee. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen. Weet, wij zingen tot slot van Psalm 46 en nu het vierde en het vijfde. De Heer, de God der legerscharen, dat zijn dus ook engelenmachten, is met ons, hoedt ons in gevaren. En ook vers 5. God stilt alom het oorlogen. Zijn arm verbreekt de taaie bogen. En daar zingen we van 4 en 5 van 46 tot slot. Thank you. beter laten we eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.